Je luistert naar aflevering 63 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week heb ik het met je over trouw blijven aan jezelf. Een van de belangrijkste thema's in mijn boek is trouw blijven aan mezelf. En de reden dat ik daar zo veel aandacht aan besteed, bewust en onbewust, is dat ik er de afgelopen jaren achter ben gekomen dat als ik op een bepaalde manier in het leven wil staan, dus als ik echt wil leven, genieten, blij zijn, mezelf ontwikkelen, ervoor gaan, zeg maar, dan is het heel belangrijk dat ik weet wat ik wil en dat ik ook weet wat ik voel. En niet alleen dat ik het weet, maar dat ik er ook trouw aan blijf. Dus dat betekent dat ik er ook naar handel. En dat ik dus op bepaalde momenten keuzes maak of in gesprek moet gaan met mezelf of met anderen. Als ik merk dat ik er vanaf ga wijken. Dus als ik te veel ga pleasen. Wat ik vroeger heel erg deed. He, dus uit angst om afgewezen te worden of om heel graag lief gevonden te willen worden, deed ik heel veel dingen. Maar daarbij ging ik voorbij aan mezelf, aan wat ik belangrijk vind en waar ik gelukkig van word en wat mij goed doet. Dus toen ik daar eenmaal achter was gekomen, ben ik dat ook als een van mijn grootste waarden gaan zien of een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Dit is wat ik wil. Trouw blijven aan Merel. En dat klinkt heel mooi dit, en dat is het ook, maar dat neemt niet weg dat het af en toe best wel moeilijk is. En dat ik af en toe ook gewoon aan het wiebelen word gebracht. En dat ik word uitgedaagd om inderdaad bij mezelf te blijven. En er zijn verschillende situaties waarin dat gebeurt. Meestal gebeurt het op momenten dat ik niet zo heel lekker in mijn vel zit. Nou, dat kan allerlei redenen hebben, van ongesteld moeten worden tot, weet ik veel, thuis gedoe, vermoeidheid, pijn, niet lekker in mijn vel. Nou, dat kun je wel invullen. En juist op die momenten dan ben ik vatbaarder ook voor invloeden van buitenaf. En die zorgen er dan voor dat ik ga twijfelen. En ik ga je een aantal concrete voorbeelden geven. Ik weet nog heel goed dat toen ik ging studeren, heel lang geleden, dat was in Utrecht. Toen werd ik lid bij een studentenvereniging. Ik had een jaarclub. En ik heb daar zo'n fantastische tijd gehad. Maar wat viel me wel op, dat ook in het huis waar ik woonde met 8 vrouwen, dat bijna alle vrouwen waar ik mee omging in Utrecht hadden allemaal lang haar. En allemaal op een bepaalde manier in zo'n soort van knot, zo'n speelse knot opgebonden in hun nek. Dus opgestoken. Bijna elk meisje had haar haar zo. En ik niet. Ik heb vroeger altijd een kort haar en een boblijn gehad. Daarna is het in laagjes geknipt, kreeg ik krullen. En ik heb eigenlijk mijn haar altijd gewoon kort tot half lang gehad. En toen ik dus ging studeren, viel me dat heel erg op. Omdat ik dacht, oh, moet ik dat dan ook doen? Moet ik dan ook mijn haar zo laten groeien? En ik was toen nog stukken onzekerder dan nu. Dus ik heb daar meermaals over nagedacht. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ben helemaal niet zo. Ik wil gewoon Merel zijn. En niet me zo aanpassen dat ik erbij hoor. Ik ben wie ik ben. En ik heb krullen en ik heb korter haar. Basta. Maar dat maakte dat ik me af en toe wel heel anders voelde. Waar ik me ook vaak anders in voelde, is dat ik op een gegeven moment erachter kwam dat ik het heel fijn vond om buiten te zijn. Dat was ook tijdens mijn studietijd. En ik was toen heel veel aan het studeren, aan het drinken, uitgaan, werken. Veel binnen. Maar ik word heel blij, en ik was me er toen niet heel erg van bewust, van buiten zijn. Maar ik merkte wel van, ik vind fietsen heel lekker. Utrecht heeft natuurlijk een prachtige omgeving. Dus ik ging op een gegeven moment ging ik gewoon veel vaker erop uit met de fiets. En ik deed ook alles met de fiets. Ik had geen auto, dus ik deed veel te voet en met de fiets. En ik kocht op een gegeven moment fietstassen. Dat vond ik handig. Als ik dan een lange tocht aan het maken was, deed ik daar wat spulletjes in. En als ik dan onderweg langs een winkel of een boer of weet ik wat kwam, kon ik daar dingen in doen. En ook gewoon bij de supermarkt vond ik het handig in de stad om fietstassen te hebben. Maar ja, ook toen keek ik weer om me heen. En toen dacht ik, oh ja, er zijn niet heel veel studenten met fietstassen. En dit klinkt misschien heel klein, maar weet je, ik was je ervan bewust zijn dat je zeg maar buiten de groep valt of dat je het anders doet dan heel veel mensen doen. Dat is best wel. Af en toe voelde ik me dan, wat ik zei, anders, maar ook wel een beetje alleenerig. Dat je denkt, oké. Okay. En op een gegeven moment ging ook een vriendinnetje van mij. Wij zaten elkaar altijd een beetje af te zeiken. Dat doen we nog steeds op een fijne en leuke manier. Maar we zijn wel redelijk hard af en toe qua humor. Die ging daar grappen over maken. Dus elke keer als ik dan bij haar wegfietste, dan riep ze nog iets na over die fietstassen. En daar bedoelde zij natuurlijk helemaal niks naars mee. Maar ik dacht dan op een gegeven moment wel van ja, ik ben dan wel een beetje misschien kneuterig of zo. Maar ook toen meer heb ik gevoeld dat ik dacht, ja, maar ik vind dit gewoon heel erg handig. Ik hou van buiten zijn en van fietsen. En dit zijn voor mij gewoon een hele handige oplossing. Ik ga ze er gewoon op laten zitten. Het kan me niet schelen wat iemand ervan vindt. Ik vond het niet leuk. Ik had liever gewild dat ze had gezegd, wat een toffe fietstas, wat handig en wat doe je dat slim. Maar nee, dus dat zei ik dan tegen mezelf. Helemaal prima. Een ander voorbeeld van een hele andere orde, maar ik vind deze best wel tekenend, is het feit dat ik geen kinderen wil. Dus ik heb ervoor gekozen om geen kindjes te krijgen. Ik weet überhaupt niet of het was gelukt, maar goed, we hebben nooit geprobeerd om ze te krijgen, want ik wil ze niet. Heel lang heb ik dat wel gevoeld. Dus in mijn vorige relatie, dat was dus in mijn twintiger jaren tot mijn dertigste, had ik op een gegeven moment echt klapperende eierstokken en dacht ik van, ik wil dit, ik wil moeder worden en ik zag het helemaal voor me. Maar toen die relatie slechter ging en overging, verdween ook mijn wens om kinderen te krijgen. Ik heb heel lang dat daaraan geweten, dus dat ik toen heel slecht ging. Dat was ook in die periode dat ik toen heel veel uitging, veel dronk, veel drugs gebruikte, gewoon helemaal losging. En toen dacht ik, ja, logisch dat ik nu geen kinderen wil, want ik ben gewoon andere dingen aan het doen en ik was gewoon aan het vluchten. Maar toen mijn leven weer, zeg maar, een gezondere en meer liefdevollere wending nam, en ik uiteindelijk ook Frits ontmoette, dacht ik van, nou ja, dan zal het nu wel weer gaan gebeuren. Dan zal ik nu wel weer rammelende eierstokken krijgen en... Want dat hoort zo, toch? Dit is wat je als vrouw moet doen. Dat is natuurlijk wat we allemaal ook in de media en nou ja, sowieso gewoon helemaal in de maatschappij opgelegd krijgen bijna. Als vrouw krijg je kinderen, punt. Maar ik had al heel lang had ik daar dus twijfel over, ook omdat dat gevoel zo weg was. En dat ik ook echt dacht van, eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in. Ik vind kinderen zo leuk en lief, maar ik hoef geen moeder te worden. Ik hecht veel waarde aan mijn vrijheid en om mijn leven te leven zoals ik dat wil. En ik wil daar dus niet de zorg hebben voor een ander mensje. Ik heb andere manieren waarop ik mijn liefde kan uiten. En ik heb heel veel vriendinnen met kinderen die... Nou, heel veel voor me betekenen. En ik heb nu ook twee neefjes waar ik een hele fijne tante voor kan zijn. Goed, dan haal ik een paar tijdsbeelden een beetje door elkaar. Maar dus ik was daarover aan het twijfelen. Ik had echt zo'n gevoel van nee, ik geloof echt dat ik dit niet wil. Want ik heb dat ook echt bij mezelf onderzocht. Ik ben boeken gaan lezen en ik zal ook het boek wat ik heb gelezen, wat mij heel veel heeft geholpen, in een side note zetten. En toen kreeg ik dus die relatie met Frits. En toen zei ik van, ik geloof dat ik verschrikkelijk veel van je hou. En ik ben heel erg verliefd op je. En als ik kinderen wil, dan wil ik ze met jou. Maar ik wil ze niet. Nou, hij had ook geen kinderwens. Maar ik had wel gezegd van, het kan best zijn dat het in één keer wel op kon ploppen. He, dat zo gaat het met die gevoelens. Daar kun je niet zoveel tegen doen. Dus be aware. Nou, dat vond hij helemaal prima. En dat gevoel is dus nooit meer teruggekomen. Maar ik ben daar heel onzeker over geweest. En ik heb daar ook heel veel verdriet om gehad. Ik heb ook echt gerouwd om die keuze. Best een hele verwarrende tijd. En tegelijkertijd ook heel normaal. Dat weet ik nu. Toen wist ik dat niet. Dat natuurlijk al die gevoelens, die kunnen naast elkaar bestaan. Dus je kunt heel duidelijk voelen, ik wil dit niet. En ik ga daar ook naar handelen. Dus we gaan het niet doen. En tegelijkertijd mag er dan dus ook verdriet zijn en rouw om iets wat er nooit zal zijn. Maar ik heb me dus ook door die, zeg maar, de maatschappelijke druk waar ik het net over had en opmerkingen van vriendinnen dat dit het hoogste goed is en nou, je leven kan niet mooier worden dan dat. En als je dat niet doet, is het alleen maar meer van hetzelfde. Dat zijn allemaal best wel heftige uitspraken en momenten geweest waardoor ik wel een beetje uit het lood geslagen was. En ook echt wel verdrietig, maar die me nog meer naar binnen deden keren om te voelen, wat wil ik nou echt? Nou ja, de keuze was nee en is nog steeds nee. En het zou nu ook niet meer heel gezond zijn. Maar dat vind ik een heel mooi voorbeeld van trouw blijven aan mezelf. Ongeacht wat mensen daar dan van vinden. Dit is natuurlijk best een hele grote, ja, groot onderwerp in onze maatschappij. En ik merk nog steeds dat ik daar af en toe, hè, dat mensen daar van opkijken of daar iets van vinden. Van dan ben je vast heel egoïstisch of dan is er vast iets mis met je of zielig of... Nou ja, het speelt nog steeds. Het is nog steeds niet normaal. En voor mij wel. En ik merk ook als ik het vertel, dan heb ik zo'n heel trots en rustig gevoel van... Dit is iets waar ik helemaal achter sta. Dus een mooi voorbeeld van trouw blijven aan mezelf. En een meer recenter voorbeeld, dat vind ik ook wel echt wel een goeie. Maar die heeft ook wel echt een beetje te maken met dat gewoon je op je eigen pad moet blijven wandelen. Dat dat belangrijk is. Maar dus ook trouw blijven aan jezelf. Is dat toen Frits terugkwam afgelopen... Frits is mijn man trouwens. Toen Frits terugkwam afgelopen februari van zijn maand retraite op de Filipijnen. Toen besloot hij om het roer om te gooien. Hij zit nu in een traject waarbij hij wel of niet wordt gediagnosticeerd met ADHD. Hij is ook aan het experimenteren met bepaalde medicatie om te kijken wat dat voor hem doet. En een van de grote dingen die hij aan het veranderen is fysiek bewegen. Dus hij is naar een sportschool gegaan. Hij heeft een abonnement aangeschaft voor 1,5 jaar. Held. En hij is dus nu elke ochtend, volgens mij 4-5 keer per week, gaat hij naar de sportschool. En hij heeft ook zijn voeding aangepast. Allemaal om ervoor te zorgen dat hij goede stofjes aanmaakt. Die hem ook helpen om meer structuur te geven. Maar ook zeker om gewoon beter in zijn fysiek te komen. Dus gewoon om af te vallen en spieren op te bouwen. En gewoon zo gezond mogelijk zijn. Fysiek en mentaal. Die sportschoolgasten... Mannen, jongens, die hem begeleiden daarin. Dus hij doet dat echt helemaal samen. Die hebben een heel strak schema opgesteld. Dus wat hij mag eten, wanneer en hoeveel. En hij moest ook allerlei meetapparatuur aanschaffen. Hè? Dus hij moest zijn hele lichaamsomtrek meten en bijhouden. Dus in onze douche hangt nu zo'n grote gele meetlint. Van wat mijn moeder altijd had vroeg gehad. In haar naaimand zitten we thuis. Maar... dat hangt nu heel pontificaal in de badkamer. En ik merkte dus... Oh ja, en hij, sorry, even terug. En hij heeft allerlei speciale voedingsmiddelen. Dus allemaal zero. Dus zonder suiker. En best wel bewerkt, maar wel heel mager dus. Terwijl ik doe nu sinds 2 jaar... eet ik volgens het programma van Voeding Leeft. Dus dat is een leefstijlprogramma voor mensen met MS... En ik heb geleerd dat ik juist zo onbewerkt mogelijk moet eten. En nou ja, ik heb mijn eigen manier, dus mijn eigen leefstijl. Nu zie je dus dat er 2 hele verschillende leefstijlen bij elkaar komen. Uiteindelijk natuurlijk allemaal met hetzelfde doel om je zo goed mogelijk te laten voelen. Maar ik merkte dus dat er allemaal oude dingen werden getriggerd bij mij. Onder andere mijn zeg maar slechte dieetgewoonte. En dat ik dus toen ik die meetlint zag hangen, dat ik echt ook weer dacht, oh, ik moet dat ook weer gaan doen. En dat ik dus in één keer in plaats van mijn mindset had van gewoon zo gezond mogelijk leven en zo fit mogelijk zijn, zoveel mogelijk gelijk in mijn energie in plaats van heel grote pieken en dalen, werd ik dus wiebelig. Ik ging twijfelen. Ik dacht, oh ja, want wat hij nu doet... is best wel snel conditie opbouwen, veel snel afvallen. Heel erg op de focus op dat fit worden. En dan pas daarna weer overgaan op normaal... tussen aanhalingstekens, normale voeding. En dan kijken wat het doet. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dat moet ik ook gaan doen. Dat is ook beter voor mij. En terwijl ik weet natuurlijk ten diepste hoe ik me de afgelopen 2 jaar voel. Is heel goed. Dat leefstijlprogramma werkt voor mij. Ik merk gewoon dat zodra ik daarvan afwijk, merk ik dat mijn MS de restklachten bijvoorbeeld meer gaan opspelen. Ik merk het in mijn energie. Ik merk het in de manier waarop ik slaap. Ik merk het in alles. Dus dit wat ik doe, werkt voor mij. En ik wil dit ook op deze manier. Ik wil rustig, vanuit liefde, En niet vanuit stress en beuken, maar gewoon vanuit zachtheid wil ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Dus de manier waarop Frits het doet, is zijn manier en ik heb de mijne. Maar ik werd daar toch helemaal weer door... Ik zag het resultaat bij hem, ik zag hoe hij zich voelde, ik zag dat hij veel ging afvallen. Dacht ik, oh, dat wil ik ook. En dus het, ook dat was weer zo'n moment dat ik dacht, nee, wat ben ik nou aan het doen? Ga ik nou echt dit opgeven voor wat hij aan het doen is? Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik vond het wel even heel mooi om dat ook weer bij mezelf te constateren. En los van het feit dat dat te maken heeft natuurlijk met inderdaad trouw zijn en blijven aan mezelf, zie je ook wel hoe toxisch die dieetcultuur is in ons leven. Ik denk met name dat van vrouwen, maar dat durf ik niet zo hard op te zeggen. Dat deed ik wel. Maar we hebben nou eenmaal een maatschappij die enorm gefocust is op lichamen. En ik vond het even een best wel een mooi realisatiemoment. Dus ik heb ook weer gedacht, nee, ik blijf bij mezelf. Ik doe wat ik doe. En dat is goed voor mij, dat werkt voor mij. En ik vind het alleen maar nu heel fijn dat hij ook zo'n actieve leefstijl heeft. Dat we elkaar kunnen helpen en stimuleren en aanmoedigen. En dat is ook wat ik nu doe. Dus ik ben blij voor hem, ik ben blij voor mezelf. En hij is dat ook voor zichzelf en voor mij. We zijn ook trots op elkaar en ook op onszelf. Dus het is goed zo. Maar dat was wel echt even zo'n biebelig moment. Iets anders wat ook best wel heftig kan voelen, is ik heb een chronische, progressieve, ongeneeslijke ziekte. En wat ik je net al zei, ik doe er zelf best wel veel aan om me zo goed mogelijk te voelen met deze ziekte. Dat doe ik op basis van wat de artsen me hebben verteld, maar ook omdat ik bepaalde dingen zelf heb onderzocht. En omdat ik met lotgenoten contact heb en dat ik gewoon met hen daarover heb. En zo was ik ook op dat leefstijlprogramma gekomen bijvoorbeeld. Heel fijn. En tegelijkertijd zitten daar ook van dit soort momenten in. Waarop ik bijvoorbeeld zie dat iemand een bepaalde behandeling gaat doen of wil gaan doen. Die dan een heleboel dingen belooft. Of iemand doet iets met eten wat weer heel erg anders is dan wat ik heb geleerd. Of er is een bepaald nieuwe therapiemethode, ik noem maar op. Hè. Er zijn natuurlijk in gezondheidsland van alles. Zo, hoor je dat? Dat is de wind. Het stormt hier heel erg. Sorry. Maar dan gebeurt er dus iets waardoor ik heel erg aan het wiebelen word gebracht ook weer. Omdat ik dan denk, oh, maar wat zij doet is... Dat is wat ik ook nodig heb. Want misschien is dat wel beter dan wat ik nu doe. En als ik het niet doe, dan ontzeg ik mezelf misschien de kans om helemaal beter te worden. Dat is natuurlijk dan ook nog zoiets in mijn hoofd. Dan denk ik van, stel nou dat ik dat niet doe. En stel nou dat dit dus dan gewoon de sleutel is naar een leven zonder MS. Of in ieder geval naar een leven met zo weinig mogelijk MS-klachten. En dat zorgt voor heel veel chaos. En dus ook druk van en ook stress. Van, moet ik dat dan ook gaan doen? Is dat wel handig? En ook daarvan heb ik dus weer geleerd de afgelopen jaren. Dat ik ook bij mezelf blijf zoveel mogelijk. En natuurlijk is het goed om te blijven opletten. En te blijven lezen. En het nieuws te volgen. En vooral ook daar weer dingen uit te halen die voor mij goed zijn. Maar het kan zo ontwrichtend werken als ik iets op mijn manier doe en ik zie iemand anders die iets heel anders doet en daardoor ineens een onwijze opleving krijgt of zich veel beter voelt en bij wijze van spreken weer koprollend maken door het leven gaat. En ik ben daar niet de enige in. Ik zie het bij meer, ook bij Insta-dinnetjes. Dat zijn dus mijn vriendinnen op Instagram, die daar ook heel open over zijn. Van, godsamme, ik zag er weer een en ik ging ook dat allemaal doen. En dan worden de boeken aangeschaft en dan worden de podcasts geluisterd. En dan is ineens alle hands aan dek en volle bak op zo'n nieuwe methode. En uiteindelijk kom je er dan best wel vaak achter dat het dus niet werkt voor jou op die manier. En dan denk ik, ja, dat is dus ook weer dat trouw blijven aan jezelf. Het is niet voor niks dat ik me de laatste jaren zo voel. En dat ik nog steeds het idee heb dat ik... Natuurlijk ga ik ook op bepaalde vlakken achteruit. Maar met name op het gebied van zelfzorg. En heb ik zulke mooie grote stappen gemaakt. En dat is mijn pad. En dat voelt goed. En ik kan niet alles doen. En ik kan niet meegaan met alle trends. En dat is denk ik ook juist de kunst. Gewoon heel rustig door blijven lopen. Goed blijven focussen op hoe ik me voel. Wat mij blij maakt. Wat mij gelukkig maakt. En wat mij goed laat voelen. En wat de rest doet, ja, prachtig. Ik hoop dat je dat dus, weet je, als je er zo naar kan kijken. Maar goed, nogmaals, wat ik in het begin ook zei van de podcast. Op bepaalde momenten lukt dat gewoon niet zo goed. En dan komt er natuurlijk ook een soort van FOMO kijken of zo. Van dat je bang bent om de plank mis te slaan of om de boot te missen. Nou, noem maar op. Het is echt druk hoor, dit. Hard werken, dat ziek zijn. Echt. En wat ik op die momenten vaak doe, is gewoon even een paar stappen naar achter. Zeg maar denkbeeldig. Van wat gebeurt er nou? Wat ben ik nou aan het doen? En hoe helpt mij dit? En hoe past het bij? En nou, dan komen de antwoorden natuurlijk vaak vanzelf. Als ik wat meer vertraag, meer in rust. Even terug naar de basis. En dan komt er ook weer een stuk vertrouwen van, oh ja, als er echt iets zou zijn wat zo verschrikkelijk goed zou zijn, dan zou mijn neuroloog me wel vertellen. Of de MS-verpleegkundige. Of mijn fysiotherapeut. Of mijn lotgenoot, weet je. Dus, en oh, ik zelf. Ik ben nog altijd zelf degene die natuurlijk het beste kan bepalen of ik iets wil of niet wil. Dus dat. Dus dan is het ook weer gewoon even rustig geblazen. Even gewoon terug naar de basis. En ik wil afsluiten met een concreet voorbeeld. En daarna ga ik nog een mooi stuk aan je voorlezen. Maar wat de laatste tijd ook nog best wel af en toe zorgt voor dat wiebelige gevoel, is het feit dat ik niet meer werk. Dus dat ik ineens dacht, Jezus, ik heb gewoon een hele dag die ik moet vullen. 7 dagen per week. Die ik normaal gesproken, waar ik er normaal gesproken een aantal van werkte. Maar wat dan? Weet je, hoe gaan die dagen eruit zien? Wat wordt dan mijn dagindeling? Nou, toen ging ik een beetje vanuit die blik ging ik me oriënteren. Van hoe doen anderen dat dan? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan vrijwilligerswerk doen. Er zijn mensen die voor zichzelf beginnen. Dus die gaan dan, ze krijgen dan wel een uitkering, maar gaan dan toch ook zelf nog werken daarnaast. Iets doen wat ze heel leuk vinden. Er zijn mensen die een studie oppakken. Noem maar op. Of heel veel hobby's. Of heel veel bij hun familie. Of oppassen. En ik werd daar in het begin ook echt een beetje nerveus van. Dat ik dacht, oh, dat moet ik dus ook allemaal gaan doen. En ook dat was weer zo'n moment dat ik dacht, nee, Bultman, stoppen nu. Dus ik heb met mezelf afgesproken, dat was in december. Toen besloten we om echt definitief te stoppen. Dat ik ook dacht, ik ga de komende maanden niet nu meteen kopen, aanschaffen, weet ik veel, naar me toe trekken. Ik laat het gewoon even zijn wat het is. En dan gaat die leegte, die gaat zichzelf vanzelf wel vullen. En dan doe ik het om hoe ik het wil, om wat mij op dat moment blij maakt. Dus ik ga nu niet gelijk hop van het ene naar het ander. Want ik moest rust hebben. Ik moest pas op de plaats. En nu, het is nu april, dus we zijn best wel een aantal maandjes verder, merk ik dat die dagen, die kabbelen heel fijn voorbij. En soms vliegen ze voorbij. En soms gaan ze tergend traag. Maar ik ben hele fijne, leuke dingen aan het doen. Goed voor mezelf aan het zorgen. Ik vind deze podcast maken, vind ik echt enorm leuk. Ik vind het heel fijn om mensen te zien. Dus ik spreek zoveel mogelijk af. Wat niet altijd lukt, omdat de MS daarin natuurlijk altijd bepalend is. Ik lees veel. Ik luister fijne podcasts. Ik luister naar muziek. Ik ben weer een beetje aan het schilderen. Ik zit lekker veel in de tuin. Veel aan het tuinieren. Het is wel even goed zo. En er zijn heel veel andere leuke plannetjes. Zeker. Maar ik blijf bij mezelf. Hey, en ik ga de podcast afsluiten met een mooi stuk van Sabina van Roest. Ze heeft dat geschreven voor de website Proudly Imperfect. En dat is een meer algemeen stuk van allemaal heel mooi natuurlijk, hè, om bij jezelf te blijven. Om trouw te blijven aan jezelf. Maar hoe doe je dat dan? Komt uit 2019 en ik ga het nu aan je voorlezen. Het stuk heet Zo blijf je trouw aan jezelf. Dag overleven, hallo leven. En de URL van deze website die zie je zo meteen ook weer terug bij de side notes van deze podcast. Trouw blijven aan jezelf. Hoe doe je dat? En waarom is het zo belangrijk? Afgelopen week schreef ik hoe je van overleven naar leven gaat. Daarin legde ik uit waarom we in een overleefmodus zitten en wat je kunt doen om daaruit te komen. Trouw blijven aan jezelf speelt hierin een hele belangrijke rol. Want je kunt alleen gaan leven als je leert luisteren naar wat jij wil en daarnaar handelt. Met de volgende praktische punten leer jij trouw aan jezelf te worden en ontwikkel je een goede basis om van overleven naar leven te gaan. 1. Trouw zijn aan jezelf begint met eigenwaarde. Je kunt pas trouw zijn aan jezelf als je vindt dat je het ook echt verdient om gelukkig te zijn. Trouw zijn aan jezelf begint met het voelen dat ook jij het verdient om echt te leven. En met jezelf toestaan om alles te ontvangen waar jij diep van binnen naar verlangt. We houden onszelf soms onbewust tegen door een overtuiging dat we het niet verdienen. Bijvoorbeeld, ik ben het niet waard. Of wie ben ik om het leven te leiden waar ik naar verlang. Ik mag pas gelukkig zijn en echt leven als... puntje, puntje, puntje. Vul maar in. Met dit soort gedachten belemmer je jezelf om trouw te zijn aan jezelf en jezelf te geven waar je naar verlangt. Herken je dit soort gedachten? Schrijf dan eens op welke gedachten en overtuigingen jou tegenhouden om trouw te zijn aan jezelf. Welke overtuigingen helpen jou wel om jezelf te gunnen waar je naar verlangt? Mij helpt het om dagelijks tegen mezelf te zeggen: ik ben het waard om het leven te leiden waar ik echt naar verlang en om daar te komen ben ik trouw aan mezelf. Ga de verbinding aan met jezelf. Tip 2. Trouw aan jezelf betekent trouw zijn aan wat je van binnen voelt en daarnaar handelen. En dat is heel belangrijk, want elke keer dat je dingen doet waar je je niet goed bij voelt, raak je verder af van wie jij bent en wat je echt wilt. Om te weten wat er van binnen leeft, mogen we leren voelen. Dat doe je door je focus dagelijks naar je lichaam te brengen en door dagelijks even naar binnen te keren. Dat is in het begin best spannend, want je hebt niet voor niets jarenlang je gevoel weggeduwd. Begin daarom met 5 à 10 minuten in tune time per dag, waarop je je helemaal op jezelf focust en naar binnen keert. Hoe je dit doet is geheel aan jou. Voor de een werkt een meditatie, voor de ander schrijven in een dagboek, een bodyscan, een ademhalingsoefening, een wandeling of een yogasessie. Betrap je jezelf erop dat je weg wil van je emoties en meegaat in je gedachten, vraag jezelf dan af, wat voel ik nu echt? Of waar wil ik van wegvluchten? Je zult zien dat je intuïtie en je gevoel steeds duidelijker worden. Handel vervolgens naar wat je voelt en neem daarin de onderstaande stappen mee. 3. Handel uit liefde in plaats van uit angst en oude patronen. Heb jij wel eens voor een belangrijke keuze gestaan? Dan weet je vast hoe het is om te twijfelen. Diep van binnen weten we meestal wel wat we echt verlangen. Maar dat kritische stemmetje in je maakt je bang om ervoor te gaan. Dit stemmetje is als ruis op je GPS-systeem, waardoor je niet goed weet welke kant je op moet. Als mens zijn we vaak geneigd om keuzes te maken vanuit deze angst en vanuit onze oude patronen. Dat voelt comfortabeler, omdat we het altijd zo hebben gedaan. Maar het zijn wel de keuzes die je verder wegbrengen van waar je echt wilt zijn. Of van wie je echt wilt zijn. Neem op de momenten dat je vanuit een emotie direct in actie wil schieten, eerst even een stapje terug. De kans is namelijk groot dat je reageert vanuit een oud patroon en vanuit angst. Haal diep adem en vraag jezelf, doe ik dit vanuit angst of vanuit liefde voor mezelf? Of brengt dit mij dichter bij wie en waar ik wil zijn? Of verder af van mezelf. Deze oefening maakt je heel bewust van je oude patronen en het kritische stemmetje in jou. En pas als je je bewust bent van je patronen, kun je een andere keus maken. De keuze om trouw te zijn aan jezelf. 4. Geef jezelf ruimte om te vergeven en te verwerken. Voel jij wrok naar mensen die je pijn hebben gedaan en je gekwetst hebben? Heb jij je jarenlang emoties weggeduwd? Dan heb je jezelf waarschijnlijk nooit echt de kans gegeven om dingen te verwerken. Hierdoor heb je verdriet, pijn of boosheid in je lijf opgeslagen. En dat verkrampt en blokkeert je. Het is als het ware een muur tussen jou en je hart. Je blijft erdoor hangen in het verleden en in de slachtofferrol. Dit belemmert je jezelf om trouw te zijn aan jezelf en om echt te leven. Als je trouw wil zijn aan jezelf, kies er dan voor om een ander of jezelf te vergeven. zodat je ruimte maakt om weer echt te leven. Dit doe je door te focussen op je eigen helingsproces, waarmee jij jouw pijn verwerkt in plaats van te blijven focussen op het verleden en de persoon die je daarin pijn heeft gedaan. Verwerken houdt in dat je jezelf toestaat om te rouwen, om wat dan ook. Je herkent je pijn of verdriet en geeft het ruimte om los te komen. 5. Omarm je imperfecties en schaduwkanten. Mag jij mens zijn van jezelf? Mag jij imperfect zijn? Of beoordeel je jezelf en je leven continu en moet alles perfect zijn voordat je echt mag leven? Je kunt pas trouw zijn aan jezelf als je je niet meer verzet tegen je imperfecties en je er niet meer keihard over oordeelt. Het enige wat je met al die kritiek bereikt is een negatief zelfbeeld en een ontevreden gevoel. Bovendien ben je je hele leven aan het wachten met leven omdat je vindt dat je het nog niet verdient. Zie ook punt 1. En dat is het tegenovergestelde van trouw zijn aan jezelf. Trouw zijn aan jezelf betekent dat je niet meer wacht op het juiste moment waarop alles perfect is om te worden wie jij wilt zijn en het leven te creëren waar je echt naar verlangt. Het betekent dat je juist in tijden van struggle en ondanks je donkere kanten voor jezelf kiest en daarin compassie toont voor jezelf, door jezelf en jouw leven niet meer zo hard te beoordelen en te bekritiseren. Het leven is nou helemaal niet perfect, net zoals dat niemand perfect is. En juist dat maakt mensen het leven interessant. Wil je trouw zijn aan jezelf? Keur dan de dingen waar je moeite mee hebt in jezelf of jouw leven niet meer af. Geloof niet alles wat de criticus in jou zegt. Weet dat jij je gedachten niet bent, maar je ze hebt. Dat betekent dat jij de keuze hebt in welke gedachten je wel en niet meegaat. Kies ervoor om milder voor jezelf te zijn, door jezelf toe te spreken alsof je je eigen beste vriendin bent. Punt 6. Trouw zijn aan jezelf vraagt om voor jezelf opkomen. Als je nog niet trouw bent aan jezelf, heb je waarschijnlijk de neiging om met mensen mee te praten, te pleasen, om je continu te verontschuldigen, altijd ja te zeggen of om je behoeften niet uit te spreken. Dit met het doel om geaccepteerd te worden en om kritiek te vermijden. Als je trouw wil zijn aan jezelf, oefen dan om voor jezelf en jouw behoeften op te komen door jezelf vaker uit te spreken. Juist als je het ergens niet mee eens bent of iets niet goed voelt. Nee is een heel krachtig woordje. Trouw zijn aan jezelf betekent jezelf toestaan om je mening uit te spreken en nee te zeggen, ook al voel je de angst om daardoor afgewezen te worden. Want als je alles voor iedereen probeert te zijn, ben je niets voor jezelf. Weet dat je het niet altijd eens kunt en hoeft te zijn met anderen. En dat je net zoveel recht hebt als een ander om je mening en behoefte uit te spreken. Hebben mensen om jou heen een andere visie? Laat jouw visie niet varen, maar zeg dan, goh, zo heb ik er nooit naar gekeken. Dat is inderdaad ook een manier. Dank je wel voor dit inzicht. Hierdoor doe je jezelf en een ander niet tekort en blijf je tegelijkertijd trouw aan jezelf. Punt 7. Vat niet alles persoonlijk op. Ben je veel bezig met wat anderen van je vinden en hoe ze over jou denken? Weet dan dit. Niet alles draait om jou. En hiermee bedoel ik dat we regelmatig zelf invullen wat anderen denken. En dat is meestal verre van de waarheid. We projecteren onze eigen onzekerheid of innerlijke kritiek op de wereld buiten ons. Hierdoor maken we onszelf gek met een verhaaltje dat we zelf bedenken. Misschien reageert iemand fel omdat hij of zij nauwelijks geslapen heeft of net een moeilijk gesprek heeft gehad. Dat heeft niks met jou te maken, maar alles met over hoe jij over jezelf denkt. Maak dingen dus niet te persoonlijk. Mensen denken zelden wat jij denkt dat ze denken. Trouw zijn aan jezelf betekent dat je jezelf een halt toeroept als je jezelf erop betrapt dat de innerlijke criticus in jou dingen voor een ander invult. Vraag jezelf in plaats daarvan af, klopt het wat ik denk of is dit een verhaaltje van mijn mind? Wat wil en vind ik zelf over deze situatie? Als je wil weten waarom iemand iets doet of zegt, vraag het dan in plaats van het in te vullen. Echt, dit gaat zoveel helderheid en meer zelfvertrouwen in je leven brengen. Punt 8. Laat de juiste mensen toe en geef je grenzen aan. Loop je achter mensen aan die jou niet zien staan of laat je mensen in je leven toe die jou niet goed behandelen en over jouw grenzen gaan? Dat betekent dat je nog niet trouw bent aan jezelf. Trouw zijn naar jezelf houdt in dat je nee zegt tegen mensen die jouw grenzen niet respecteren. En dat je kiest voor mensen die jou behandelen zoals je behandeld wil worden. En daarnaast dat je de mensen die wel goed zijn voor je ook echt toelaat. Je hoeft het niet alleen te doen, leven. Ik weet hoe lastig het kan zijn om mensen toe te laten. Want als je nooit echt voor jezelf hebt gekozen, dan is de kans groot dat mensen jou gekwetst hebben. En dat je een angst hebt dat dit weer gebeurt als je mensen toelaat. Maar weet dat als jij trouw bent aan jezelf, je mensen aantrekt die jou met respect behandelen en goed voor je zijn. Want jij hebt respect voor jezelf en je geeft je grenzen aan. De kans is dan kleiner dat ze jou kwetsen. En als je toch gekwetst wordt of iemand over je grens gaat, dan spreek je jezelf uit, punt 6. En geef je jezelf ruimte om jezelf te helen, punt 4. Punt 9. Sta jezelf toe om te vallen en weer op te staan. Crushing your fears requires you to sit with uncomfortable feelings. Last but not least, trouw zijn aan jezelf betekent dat je jezelf toestaat om te vallen en weer op te staan. Om oncomfortabele situaties en gevoelens toe te laten en door de zure appel heen te bijten. Oftewel, om commitment te tonen aan jezelf. De meeste van ons lopen vast op het stukje commitment. Op momenten dat dingen oncomfortabel worden, vallen we snel terug in oude bekende patronen. Het voelt makkelijker en veiliger om in het bekende te blijven. Als je trouw wil zijn aan jezelf, heb je in het onbekende te stappen en dingen te doen die soms nog eng voelen. Oncomfortabele ervaringen en gevoelens die horen in dit proces. Wees daarom mild voor jezelf als je oefent om trouw te zijn aan jezelf. En als het even moeilijk is, onthoud dan dat als je elke dag consistent en bewust kiest om trouw te zijn aan jezelf, je beloond zal worden met een leven waar je echt naar verlangt. Punt. Vind ik zo tof dit. Ik herken zoveel dingen die ze heeft opgeschreven. En die ik ook allemaal heb moeten leren, willen leren. En ook nog steeds aan het leren ben. Maar het is ook echt gaaf om te zien welke stap ik heb gezet. Ik ben benieuwd of jij dingen herkent en of je nu ook een trots gevoel hebt of dat je denkt, oh, fucky ducky, daar ga ik mee aan de slag. Of, oh, dat wil ik nog wel leren. En misschien vind je dit allemaal maar onzin. Dat kan ook. Ik vond het een leuke podcast om te maken. Ik vind hem ook belangrijk. Ik denk dat als we allemaal dit doen en dat we allemaal goed zorgen voor onszelf en trouw blijven aan wat we willen en daar ook naar handelen, dat de wereld weer een stukje mooier wordt. Ik wens je een fijne dag of avond en ik zeg tot volgende week. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Lijkt me zo tof. Dankjewel.